Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u voorgelezen een preek van J.C. Philpott, die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren, de vijfde jaargang, de negende aflevering. Hij is ook gepubliceerd in het derde achttal. Philpott heeft hem uitgesproken op 1 augustus 1844, op een donderdagavond was dat, in Londen. De titel is Beproeving der Geesten. Naar aanleiding van 1 Johannes 4, vers 1. Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Er zijn twee beginselen in het menselijk hart, die wanneer zij volkomenlijk meester worden en de overhand bekomen, het een tot grof bijgeloof en het ander tot openbaar ongeloof uitbreken. Bijgeloof gelooft alles, schoon ook de kennelijkste onwaarheid. Ongeloof gelooft niets, hoewel ook ontwijfelbaar zekere waarheid zijnde. En deze twee tegenovergestelde beginselen, zo vast aan een ieders hart gebonden, nemen bij de natuurlijke mens onderscheidende gedaanten en vormen aan, maar bereiken bij iedere mens niet dezelfde hoogte, noch breiden ze zich even ver uit. En inderdaad, gewoonlijk wordt hier het een, elders het andere, deze beginselen het meest opgemerkt, terwijl de een meer overhelt tot bijgeloof en een ander meer openlijk tot ongeloof geneigd is. Over het algemeen kunnen wij opmerken dat de zwakste gemoederen het meest tot bijgeloof en de sterkere veel lichter tot ongeloof vervallen en uitbreken. Letten wij slechts op de uitgangen van onze harten. En indien God de Heilige Geest aan onze conscientie is werkende, hij zal ons doen acht geven op dezelfde innerlijke bewegingen. Wij zullen deze twee beginselen in meer of in mindere mate gedurig in ons ontwaren. En indien wij acht geven op de gemoederen en bewegingen van anderen, wij zullen deze twee beginselen op een gelijke wijze zien werken. Er zijn bijvoorbeeld in elke gemeente mensen die elke leraar welke opstaat om te prediken, als een gezondene van God, bijgelovig aannemen. Zij bezitten zoveel overgeloof, dat is een goede naam voor bijgeloof, dat wie opstaat in de naam des Heren, boezemt hun een verborgen ontzag in, en zij aanbidden hem schier als een dienstknecht Gods. Schoon hij wellicht de grootste huichelaar is, die immers zijn belijdenis oneer aandoet. Bij anderen vindt men daarentegen een tegenovergesteld beginsel, namelijk een geest van ongeloof en wantrouwen, zodat zij bijna niemand als een ware evangeliedienaar aannemen. Waren het beheer van de bediening der kerk en de verkiezing van dienaars enkel en alleen in de handen der eerste gesteld, dan zou de predikstoel genoegzaam voor alle toegankelijk zijn. En waren het bij de laatste berustende, bijna niemand zou daar dan plaatsvinden. Dus is er tussen deze twee beginselen van ons gemoed en van andere harten een gedurig verschil. En alleen Gods Geest kan ons een recht oordeel geven in alle dingen en ons bewaren om aan de ene zijde niet door bijgeloof, nog aan de andere zijde door ongeloof overwonnen te worden. De apostel Johannes die zag in zijn dagen deze geest van bijgeloof en des ongeloofs werkende. Er waren sommigen die een iegelijk geest geloofden. En er waren anderen die loochenden dat Jezus Christus in het vlees gekomen was. Gelijk elke munt van het rijk nagemaakt wordt en de regering geen nieuwe munt zou kunnen uitgeven welke niet onmiddellijk nagebootst wordt, alzo, naarmate de kracht en de diepte van God ontdekt in de tijden der apostelen, richtte de Satan een krachtig en een diep namaaksel op, ontblootte de Heere God te die tijd krachtig zijn arm en werkte hij meer openbaar en duidelijker dan in andere tijden. De Satan richtte zijn namaaksel op en verwekte krachtige tegenstrevers om dat wondervolle werk van God tegen te staan. Dus waren in die eerste gemeente boze geesten uitgegaan, hadden dwaalgevoelens opgewekt, 's mensen gemoed in bedrog en dwalingen verstrikt en hen gevangen genomen in de leer der duivelen. En gelijk de geest van God krachtig werkte in de kinderen Gods, zo wrocht de boze geest krachtiglijk in de kinderen van de Satan. De apostel Johannes leefde te tijden of in de apostolische eeuw en schreef deze brief slechts korte tijd voor zijn dood. En ziende hoeveel van deze verleidende geesten toen al waren uitgegaan, waarschuwde hij de gelovigen aan wie hij schreef tegen een bijgelovige verering van allen die opstonden om in de naam des Heren te spreken. Geliefde, geloof niet een iegelijk geest, maar beproeft de geesten of dat zij wel uit God zijn. Want, zo voegt hij daarbij, vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Het bevel is dus niet te geloven een iegelijk geest, maar de geest te beproeven of zij uit God zijn. Gij zult opmerken dat de apostel zijn geliefde broeders niet zegt dat ze niet des mensen worden, maar hun geest moesten beproeven. Het zijn niet zozeer de woorden als wel de geest, waarin dezelfde gesproken worden die wezenlijk kracht uitoefent op het gemoed. Woorden komen en gaan, gelijk het gemene spreekwoord ook zegt, ze komen het ene oor in en ze gaan het andere oor uit. Ze laten geen blijvende indruk achter, maar de geest, het zij goed of kwaad, dat is de werking van God de Heilige Geest in het hart, of de werking van de Satan, de boze geest, in het vleeselijke gemoed. Die laat een blijvende indruk van goed en kwaad. Johannes gebiedt ons derhalve niet ons te wachten van 's mensen woorden, want een mens kan wel iets zeggen, ja, hoe bozer en vuiler, huichelaar, des te vrijmoediger en stouter kan hij vaak spreken. Ook beveelt hij ons niet om des mensen daden te wegen, hoewel daden vaak grote aanwijzingen zijn van het gemoed. Maar hij voert ons beide boven woorden en handelingen uit, en door het waarschuwen voor des mensen geest leidt hij ons in de binnenkameren waaruit woorden voortkomen, en de verborgen oorsprong van alle handelingen en daden. Beproef de geesten, weegt en onderzoekt de geest van een mens of hij uit God is. Nu, in al zo te doen, zal een van God geleerde eerst zijn eigen geest beproeven. En wanneer hij zijn eigen geest onderzocht heeft, dan zal hij enigszins bekwaam zijn, en ook niet eerder om de geesten van anderen te beproeven. Met Gods zegen dan zal ik ter deze uren trachten om aan te wijzen hoe een kind van God geroepen is zelfs niet zijn eigen geest te geloven, maar te beproeven of hij uit God is. En wanneer hij dit gedaan heeft en tot enige beslistheid in zijn eigen gemoed gekomen is, hoe hij dan kan voortgaan met de schalen die in zijn gemoed het recht hebben aangewezen, en de geesten van anderen beproeven, waarom in dezelfde weg en onder dezelfde invloeden, die hem aangaande zichzelf deden beslissen, tot enig resultaat bij anderen te geraken. Wanneer de Heilige Geest dan eens mensenziel tot het geestelijke leven wederbaart, dan neemt ten eerste hij bezitting van hen. Hij maakt zijn lichaam hem ten tempel, woont in hem, beweegt, ademt en handelt in en op hem. Dit is het voorrecht van elke levende ziel, dat de Geest God in hem is, zijn lichaam tot zijn tempel makende. Nu, Gods geest kan in de ziel niet werkeloos neerliggen. Hij kan niet bewegeloos zich daar houden. Hij moet werken, en wel krachtig en volkomen. Gelijk dan Gods geest licht en leven in de conscientie uitstort, zo deelt hij ook kracht, wijsheid en onderscheiding van de ziel mee, waarin hij woont. In het licht van zijn eigen indaling, in het leven van zijn eigen levendmaking, zien en gevoelen wij zijn werking in ons hart en geweten. Wanneer wij, als hij ons licht geeft te zien en leven om te gevoelen, zijn bedelingen in het hart vergelijken met hetgeen wij in de Heilige Schrift lezen, en dus het woord van God bevestigt wat de geest in ons werkt, zo hebben wij een tweevoudig bewijs waarop wij staan en onze hoop zal niet beschaamd worden. Doch, naar die mate als de geest Gods op een gevoelige en bevindelijke wijze ineens mensen hart werkt, zal de Satan die boze geest in zijn vleeselijke verstand en bedenken werken. En door zijn invloeden op onze bedorven natuur, die boze vruchten voortbrengen, welke zo bitter en pijnlijk zijn voor iedere tedere en geoefende conscientie. Laat ons daarom zien wat de geest des Heren is en doet in een mens, en hoe wij onze eigen geest zullen beproeven, om te zien of hij uit God is. Allereerst, waar de geest dan woont, daar is hij de geest der wijsheid en der verstand. Wij lezen alzo van de geest die op Jezus rustte, op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. De geest woonde in Christus zonder mate, maar hij woont met mate in zijn leden. Zijn gaven en genaden waren Christus zonder mate toegedeeld, maar zij worden met mate aan Jezus volk gegeven. De Heilige Geest rust op de menselijke natuur van Christus als een geest der wijsheid, der kennis en des verstands. En alzo is hij in zijn leden een geest van wijsheid, kennis en verstand, en geeft hun de kennis der waarheid Gods. En de waarheid Gods gezien in het licht en gevoeld in het leven van de geest Gods als onze inwendige onderwijzer. Hij leert ons zien en gevoelen dat de verklaringen Gods in zijn woord eeuwige waarheid zijn. Alzo dat zijn dreigingen en waarschuwingen zijn reinheid en heiligheid, gelijk die in Gods wet ontdekt zijn, en wat hij ook aangaande zichzelf in het evangelie geopenbaard heeft, worden als waarheid gekend, geloofd en omhelst. Ten tweede, de geest des Heren is in het hart des gelovigen niet alleen de geest der wijsheid, der kennis en des verstands, maar ook de geest der vreze. Gelijk wij lezen van de geest die op Christus rustte, welke was de geest der kennis en de vreze des Heren. Niet die vreze die pijn heeft, maar die kinderlijke en goddelijke vreze, welke is een fontein des levens om af te wijzen van de strikken des doods. Zodat, waar de geest God zijn woning neemt in het hart van de gelovigen, daar is hij in hem een fontein des levens in alle gewaarwordingen en bewegingen van goddelijke vrees opwellende. Ten derde, de geest in het hart van Gods kind is een geest des gebeds. De belofte luidt in het bijzonder: over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En de apostel zegt: wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest der gebeden wordt der ziel gegeven wanneer God de Heilige Geest in haar daalt. De geest des gebeds zal nooit uit het hart scheiden, totdat gebed in eeuwige dank verwisseld wordt. Die geest mogen inderdaad, gelijk het water in een wel, zo laag zinken, dat het schier onzichtbaar blijft, en altijd blijft dezelfde aan golven en afwisselen onderworpen. Soms schijnt het met hem te zijn als een rivier bij laag tij, bijna droog geëbt. Maar dan verheft zich ook de vloed en de stroom dijt opnieuw in de hoogte. Alzo openbaart zich nog eens de geest des gebeds in de oren van God en ontvangt een antwoord van hem. Wat een barmhartigheid, welk een onwaardeerbare zegen, iets van die geest der gebeden in onze ziel te hebben, hem krachtiglijk in ons voelende werken, ja, dagelijks. Te verstaan wat het zegt, om toe te gaan tot een troon van genade met hijging en verlangen en zuchten naar Gods kennelijke tegenwoordigheid. En al die inwendige gewaarwordingen, welke altijd met de geest der gebeden vergezeld gaan. Gedurig te voelen ontspringen en dus niet voor de Heere te komen met dode plichtplegingen of lippendienst, maar met Hanna zich tot hem te wenden en onze harten voor de Heere uit te gieten. Soms kan de geest der gebeden schoon, wij koud, dodig en onverschillig tot de Heere gaan, krachtiglijk ontspringen en wij mogen al onze smekingen uitstorten voor zijn troon. Soms komen wij belast en door het uitstorten onze harten voor de Heere verliezen wij onze last aan zijn voeten. Maar ook wanneer de geest der gebeden oprijst in het hart, dan ontvangen wij vaak licht over onze weg. De verzoeking die ons wachtte wordt verbroken en de strikken onze ogen blootgelegd. En licht, leven en gevoel worden in onze ziel ondervonden. Ten vierde, waar de geest van God in een mens hart woont, daar geeft hij hem dat kenmerk het welk zo zichtbaar was in de koning Josia, gelijk God zegt in 2 Kronieken, omdat uw hart week geworden is. Wat een barmhartigheid, ja, onwaardeerbare barmhartigheid, een teder en een week hart te hebben en de vervulling van die belofte in ons. Ik zal u een nieuw hart geven, ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal dat stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Wat een barmhartigheid, een enigszins week hart voor God te hebben, weg te smelten onder een besef van zijn goede tierenheid en genade, een inwendige overgegevenheid onze ziel aan de werkingen Gods, gelijk het was zich aan het zegel en het leem zich de pottenbakker onderwerpt, een verbrokenheid van een rebellerend hart, zodat wij niet meer de verzen en tegen de prikkels slaan, nog zorgeloos en roekeloos voorthollen, enigszins teder te zijn voor de Heere, om over de zonde als een bitter ding te wenen. En wanneer de snode afwijkingen en afkeringen van ons hart geopend zijn, en haar schuld op onze conscientie ligt, onder dezelfde te vallen, en ontzenuwd en onze eigen gerechtigheid vertederd en boetvaardig te zijn aan zijn voeten. En welk een oordeel is een hart, hart dat niets gevoelt, zich aan niets onderwerpt, onder niets zich vernedert, maar gewapend is, gelijk de Leviathan, tegen de verschrikkingen en de pijlen des Almachtigen. O, wat een barmhartigheid voor u en mij, als wij iets hebben mogen kennen en bevinden van een teder hart voor de Heere, zodat wij niets behoeven dan de bevindingen zijn hemelse vingeren in onze zielen, om ons te vormen naar zijn gezegend beeld, gelijk de pottenbakker het leem formeert tot een hem gewelgevallig vat. Waar de geest woont, daar woont ten vijfde hij als de geest des geloofs. Zo lezen wij in 2 Korinthe, gelijk wij nu dezelfde God des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Niet maar dat een levende ziel gevoelt, ja diep gevoelt, de tegenstrevende werkingen van de geest des ongeloofs in hem. Niet slechts dat hij beproefd, ja, soms krachtig beproefd is met de werkingen van godloochening en wantrouwen. Niet alleen dat het bij tijden hem onmogelijk schijnt de eenvoudigste waarheden van Gods woord te geloven. Maar in spijt van al deze is er in de conscientie een geest des geloofs, die gans verschillend is van het blinde vertrouwen des bijgeloofs, waardoor een mens alle bedrog, dwalingen en misleidingen aanneemt. De geest des geloofs leert niet alle dingen geloven, maar alleen het geopenbaarde door de geest van God. Het is niet een dood geloof om ook de Satans leugen zijn vertrouwen te schenken. Integendeel, als de geest des geloofs in de ziel werkt, dan neemt dat geloof alleen zulke waarheden aan als God de Heilige Geest aan de conscientie ontdekt, haar met zijn goddelijke gezag toebrengt en met zijn hemelse getuigenis aan het hart verzegelt. Wat een barmhartigheid soms om deze geest des geloofs te gevoelen, bij het brengen der belofte des Heeren een hand te hebben om die aan te nemen. Wanneer hij zijn bestraffingen toepast aan de conscientie, dat er een inwendige onderwerping daaraan is. En wanneer de waarheid met kracht tot het hart komt en er een inwendige geest gevoeld wordt, waardoor de waarheid aangenomen wordt in liefde, tederheid en toegenegenheid. Terwijl zij in haar schoonheid, heerlijkheid en kracht in de conscientie omhelst wordt. Dit is even wijd verschillende van het bijgelovige vertrouwen van de Roomse of de Puseïsten, als het licht van de duisternis, de hemel van de hel. En waar de geest des Heren in de ziel is, daar is hij ten zesde als de geest van een gezond verstand. Gelijk de Heilige Geest spreekt bij 2 Timotheus, Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar de kracht der liefde en van een gezond verstand. En wat een barmhartigheid, ja, zeer grote genade om een gezond verstand te bezitten. Een gezond verstand dat niet afgetrokken wordt door elke komende en voorbijgaande nieuwigheid. Dat niet iedere verwoestende leer omhelst. Dat niet gevangen genomen wordt door elke rukwind van geestdrijverij. Nog terzijde afgeleid door de bedriegelijke krachten van de Satan, die zich verandert in een engel des lichts. De geest des Heeren in de ziel als een geest van gezond verstand zijnde neemt alleen gezonde waarheden aan. Alleen zulke waarheid als de conscientie aanprijst, als het geestelijke verstand ziet, het geestelijke geloof omhelst en de geestelijke liefde geniet. Welk een voorrecht voor het volk als de dienaar de geest van een gezond verstand heeft, die niet verstrikt wordt door elke leer, welke ze telkens overwaait met de wind van nieuwigheid en mode. En die ook niet afgetrokken wordt door ieder vals licht dat de Satan ontsteekt. Die zich niet laat misleiden door bedriegelijke bevindingen, noch door de schitterende stralen van vleeselijke heiligheid, maar door de geest van een gezond verstand, het wezen van het namaaksel ontdekt en voortbrengt datgene wat hij getast, gevoeld en gehandeld heeft van de heiligheid. Maar door de geest van een gezond verstand zal hem standvastig en oprecht bewaren, te midden van alle bedriegerijen van de dag, en in de heen en weer slingeringen van de wind der dwalingen zeker en onbevlekt doen wandelen. En waar de geest in eens mensen hart woont, daar zal hij ten zevende zijn, een geest van liefde. Want de liefde Gods is in het hart uitgestort door de Heilige Geest. Dit zal voortbrengen liefde tot Jezus als de enige hoop der zaligheid. Liefde tot het volk van God, omdat het hart met hen verenigd is door de banden van medegevoel en toegenegenheid. Liefde tot de waarheid, omdat zij met kracht in de conscientie gedaald is en meerdere zoetheid erin wordt gevonden dan in honing en veel honingzeem. En waar de geest der waarheid in het hart woont, daar is zij eindelijk ten achtste een geest van vroomheid en oprechtheid. Zulk een zal nooit kwaad goed of goed kwaad noemen, zal nooit licht voor duisternis, noch duisternis voor licht stellen, zal nooit bitter voor zoet, noch zoet voor bitter kiezen, maar er zal in hem zijn een geest van oprechtheid, vroomheid, goddelijke eenvoudigheid, waardoor hem, het zij in zichzelf of in anderen, recht recht, en verkeerd verkeerd is, zodat geen kunstmatige bedekselen, geen valse versierselen, geen geveinsde onderwerpingen, geen vrijzinnige aanmatigingen, hem kunnen misleiden in wat waarheid of dwaling is, hetzij dat werkt in zijn gemoed of zich ontdekt in anderen. Door deze geest der oprechtheid ontdekt hij zijn dwalen en vallen, beweent hij zijn afkeringen en doet hem verstrikt zijn in de Satans strikken, over dezelfde treuren en zuchten. Nu, zulke dergelijke kentekenen zullen er in een iegelijk gevonden worden die de geest van God ontvangen heeft. En aan deze kenmerken, voor zover Jehovah de Heilige Geest daarop schijnt, kunnen wij onszelf en anderen beproeven. Ware godsdienst, levende godszaligheid, zal altijd een bijzondere getuigenis in de conscientie achterlaten. In haar is een kracht, welke mogen nagebootst worden, maar nooit kan zij door haar bezitters misgetast worden. En als een mens leeft onder de getuigenissen en verlichtingen van de Heilige Geest, zal hij, schoon dan ook niet één blijvende, want er is een grote strijd, gevaar van de pijlen des Satans en verontrusting door de ongelovigheid van de bedorven natuur, toch zal hij bij tijden een inwendige getuigenis hebben, dat hij een deelgenoot der genade Gods is, door de gewaarwordingen van de werkingen des geestes, deze genaden en vruchten in zijn ziel voortbrengende. En door de bezitting van deze inwendige getuigenis van de geest, ziet hij zijn bevinding voorgesteld op elke bladzijde van de Heilige Schrift, en zijn verstand verlicht zijnde in de waarheid, bemerkt hij in de psalmen en de profeten, en het Oude en het Nieuwe Testament, dat de mannen Gods op even gelijke wijze onderwezen en geoefend werden. En zijn bevinding zo krachtvol bevestigd vindende door de getuigenis van Gods heiligen in het woord, Zo gaat hij het deze tweevoudige getuigenis henen om Johannes bevel in beoefening te brengen. Geliefden, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Dat is de grote zaak welke hij te doen heeft, de geesten te beproeven, te toetsen en te ontdekken, voor zover de Heere hem wijsheid geeft, of zij uit God zijn. Niet de dingen op een andere zeggen, aan te nemen, niet maar alles wat men gelieft te prediken, met onbetwistbare onderwerping aan te nemen, niet de domper van priesterlist over zijn oordeel te laten zetten, maar zover God, de Heilige Geest, hem bekwaam maakt en onderwijst de geesten die hem voorkomen te beproeven, of zij uit God zijn. Dit nu geeft niet te kennen dat hij, die al zo beproeft, zich een ijdel vertrouwen roemende in zichzelf voorgeeft. Nee, integendeel, kan hij de geesten van hemzelf en anderen niet beproeven, tenzij hij bekleed is met nederigheid. Alleen zover hij een verbroken hart en een verslagen geest bezit, kan hij de geesten recht beproeven, want hij heeft ze niet te beproeven in het vlees, niet als degene die zichzelf van een wonderlijk oordeel waant. Niet met vleeselijke inbeelding van zijn eigen verbazende kunde en wetenschap, zeggende, ik zal deze of die beproeven, maar met de ootmoedigheid bekleed, aangedaan met de werking van goddelijke vrees. En de vrees der boetvaardigheid in de ziel hebbende, zo is hij teder, voorzichtig en waakzaam. En in het geheime hof der conscientie, waar God hem beproefde, en met dat hart waarin God de Heilige Geest woont, beproeft hij de geesten of zij uit God zijn. Er is zoveel hard te beoordelen, een haastig, roekeloos, onvoorzichtig afsnijden van velen, het welk voortvloeit uit een boze aard, uit nijd, achterdocht, hoogmoed, wantrouwen, ongeloof, gebrek aan liefde, een gemelijke en knorrige natuur, inbeelding en zelfzucht. Men mogen maar te rechter en te linkerhand afsnijden en doorhalen, en dat beproeving der geesten noemen. Maar dat is wellicht niet anders dan een lucht geven aan eigen hoogmoed en belangenzucht. En al zo'n instrumenten zijn in de handen des Satans, om het volk van God te plagen en te benauwen. Dit is niet het beproeven der geesten waarvan Johannes spreekt. Maar laat ons nu een weinig onderzoeken naar die geest welke niet uit God is, welke Gods volk enige mate in zichzelf gevoeld en meer duidelijk in anderen ontdekt. Eén merkteken van de geest, welke niet uit God is, is een geest van hardigheid. Ik gebruik het woord geest, omdat de Heilige Schrift op dezelfde wijze spreekt van een geest der dwaling, de geest van de antichrist, der hoererij, enzovoorts. Wij lezen dat de Heere Farao's hart verstokte en dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken. En Paulus zegt, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Een geest van hardigheid en verstoktheid dan, is een onfeilbaar kenteken van de geest die niet uit God is. Door hardigheid verstaat ik het tegenovergestelde van tederheid, tegenstaan van Gods waarheid, een onwilligheid en een onvermogen om te bukken voor diezelfde kracht en stellen van het oordeel van de hoogmoed van eigen meningen tegen het plechtige gezag van God en de ruwe, onbuigzame en wederspannige aard voorstaande. Nu, dit is gans wat anders dan standvastigheid. Evangelische standvastigheid en rechterlijke verstoktheid zijn twee verschillende zaken. Een mens kan onder de weekmaking van zijn hart en de dierbaar schatting van Gods waarheid door de Heilige Geest nooit te vaststaan. Maar hij mag geen hardigheid des geestes hebben, hij moet ogenblikkelijk voor de waarheid vallen. Laat God alleen iets op het hart van zijn volk drukken. Laat hij slechts zijn conscientie aanraken en hij is verbroken en verslagen. Maar zo is het niet met het harde hart. Nog wet, nog evangelie heeft erop enige kracht. Maar zelfs een belijdenis van de godsdienst kan er zijn bij een hart, een verwaand en een verkeerd hart. Wij worden geroepen de geesten te beproeven. Welke geest er in de mens zij, hij zal zich aan anderen mededelen. Geest is van een verspreidende aard en natuur, zo is het in het natuurlijke. De wind die op onze aangezichten blaast en de schepen op de wijde zeeën voortdrijft, verspreidt zich van plaats tot plaats en vervult elke hoek. Er is met diezelfde een zekere aandrift die hem overal kenbaar maakt en gevoelen doet. Alzo is geest iets verspreidends, hetzij de geest van God ten goede of de geest van de boze ten kwade. Daarom, beproef de geesten van de mensen op deze wijze. Beproef de geesten der metgezellen met welke gij verbonden zijt, die de godsdienst belijden. Ziet of er in hen hardigheid of een onbuigzame aard is. Ziet of hetgeen tot hen gezegd wordt over de godsdienst enige indruk op hen maakt. Of er verbrokenheid, weekheid, tederheid of overgegevenheid tot de waarheid Gods bij hen zij. En als gij onder een rechtzinnige bediening verkeert, ziet toe of de prediker een harde geest heeft. Gij zult het al ras ontdekken, indien God maar uw conscientie zacht en teder gemaakt heeft, gelijk Job zei, want God heeft mijn hart week gemaakt. Ziet toe of zijn woorden ook als uit een hard hart komen. Is dit zo, zij zullen nu enige mate dezelfde verstoktheid meedelen. Gij zult ondervinden dat er in plaats van die tevoren ondervonden tederheid, weekheid en boetvaardigheid en trapsgewijze vermeerdering is van ongevoeligheid, hardigheid, dorheid, waardoor de waarheid haar kracht schijnt verloren te hebben. Zij daalt niet met kracht in de conscientie, noch heeft die vernederende indruk zoals in het verleden. Hoezeer zijn de beginselen van dit vreselijke kwaad gelijk aan de doorbreking van het water? Wanneer eens mens een hart begint te verstokken door de bedriegelijkheid der zonden, of wanneer een harde geest ten volke wordt medegedeeld van de prediker, het is het beginsel van dit ontzaglijke kwaad, en tenzij God het verhoedt, zal het leiden tot vreselijke afwijkingen. Wij gevoelen wel een geest van dodigheid in ons, maar o, hoe verschillend is die nog bij een geest van verharding. De mensen, die zeggen wel, ach, wat ben ik hard en dodig. Maar dat zijn inderdaad twee verschillende zaken. Iemand kan zich dodig gevoelen en onbekwaam zijn om zijn ziel godwaars te verheffen, en evenwel niet hard en niet verstokt zijn. Want hij weet het. Dat zo God zijn kracht betonen, zijn hart zal zijn gelijk was voor het zegel. Dodigheid is het afwijzen, de afwezigheid van goede en rechte gewaarwordingen en gevoelens. Hardigheid daarentegen stelt voor slechte en verkeerde gevoelens, zodat tussen die beiden veel verschil is. Maar soms is er ook in ons een geest van hardheid, welke onze harten verstokt tegen de bedelingen Gods met ons in zijn voorzienigheid. Welke die ook zijn mogen, en bederft die weekheid der conscientie welke wij eens hadden. Maar hoe bevreesd is een kind van God voor deze hardigheid? Een tweede kenmerk van een geest die niet uit God is, is de geest van ijdel vertrouwen die uit de duivel is. En gij zijt geroepen te beproeven of de geesten die u voorkomen al zo zijn. Soms gevoelen wij een ijdel vertrouwen over ons komen, een geest van ingebeelde verzekering, welke niet ontspringt van de geest inwendige getuigenis, een soort van vleeselijke vrijmoedigheid, die door haar werking de ziel doodt. Ik ken maar al te goed deze ongestalte, een trotse, stoute vermetelheid, zo zeer verschillend van Gods onderwijzingen en leidingen als de hel van de hemel. Nu, als wij de werkingen van dit ijdele vertrouwen in onszelf gewaar worden, zo kunnen wij het ook in anderen bemerken. En als wij die geest in onze eigen harten verfoeien, kunnen wij die niet dan verafschuwen in anderen. Wat mijzelf aangaat, van alle personen zou ik voor het minst deze tot mijn gezellen verkiezen, die veel van dit ijdele vertrouwen hebben. En van alle predikers zou ik deze het minste wensen te horen, in wie hetzelfde meest openbaar wordt. Er is een ware vrijmoedigheid en een vertrouwen gewerkt en onderhouden door de geest. Iedere genade en vrucht des geestes gaat hiermee gepaard. Een nederigheid, ootmoed, goddelijke vrees, boetvaardigheid, tederheid der conscientie, sterven aan de wereld, gebed en hemelsgezindheid kan niet achterwege blijven. Maar het vertrouwen dat alleen op de uitwendige letter van de leer der genade berust, is geen gave Gods. Het is gewoonlijk weinig anders dan een gezonde, sterke, goede geestvermogen, gebracht in de godsdienst. En wereldsgezindheid, hoogmoed, hebzucht, beuzelarij, wispelturigheid, toegeven aan zichzelf en vleeselijkheid volgen meestal. Wees verzekerd dat dit ijdele vertrouwen in leraars of in het volk alles goeds dodende is. Wanneer zulk een geest hen aangrijpt en zij hun rust kunnen vinden in een dode verzekering, en geloven en spreken alsof zij ten hemel gingen, terwijl zij niets weten van des geestes inwendige onderwijzingen en getuigenissen, zonder verbrokenheid in goddelijke vrees, het zal de dood zijn aan alle goede en geestelijke dingen in dat volk en in die vergadering. Waar het bij de predikers gevonden wordt, het zal zich verspreiden. Elke geest, want ik zei het reeds al, zal zich mededelen, en waar gij zulk één oren en hart geeft, tenzij God de Heilige Geest genadiglijk de strokken verscheurt, zijt er dan van verzekerd dat gij welhaast daaraan deel zult hebben. Onderzoekt en ziet of gij ook in dit ijdele vertrouwen staat. Wellicht had gij in voorgaande tijden meer twijfelingen, oefeningen en vrees dan nu. En gij zegt, thans heb ik deze alle verloren en kan meer vrijmoedig spreken van mijn weg ten hemel. Maar lieve vrienden, wat was de oorzaak van dezelfde wegneming? Wat deed haar wegvlieden en bracht u uit dezelfde tot deze staat van vertrouwen waarin gij nu zijt? Geschiedde door de verheffing van het licht van 's Heeren aangezicht. Heeft de Heere zelf u uit het stof opgericht, u gevende de inwendige getuigenis des Heilige Geestes, u door zijn onderwijzingen vertederende en weekmakende? In één woord, wordt uw vrijmoedigheid gevoeld in een verbroken hart en een verslagen geest? Is uw ziel bij tijden verbroken in goddelijke droefheid en in lieflijke gemeenschap gebracht met de nederige Jezus? Of rust uw vertrouwen alleen op de uitwendige kennis van de waarheden van de Bijbel? Hebt gij het aan de een of de andere leraar ontleend? Spreekt gij zo vrijmoedig omdat uw medebeleider zal zo doen, en omdat twijfelingen en vrezen gewoonlijk zo bespottelijk en verachtelijk zijn? Rust uw verzekering op de letter van het woord, zonder de inwendige getuigenis en de verzegeling des geestes? Rekent erop, indien zij niet bestaat in de inwendige getuigenis des geestes, het is een geest van ijdel vertrouwen, hoe zuiver en gelouterd die ook zij. En het ware u beter, uw ganse leven lang met twijfelingen en vrezen geplaagd te worden, dan uit dezelfde gered te worden in een andere weg dan des Heren. Een derde geest van vermetelheid dan en oneerbiedigheid in goddelijke dingen, dat is ook een merkteken dat die geest niet uit God is. Van alle pijnlijke dingen voor een levende ziel is, naar mijn mening, een der eerste te noemen een geest van oneerbiedigheid in goddelijke dingen. Lichtvaardigheid, beuzelarij en oneerbiedigheid op de predikstoel. We spreken van God als van zijn gelijken, in plaats van als smekeling aan zijn voetbank neer te liggen. Welk een pijnlijk toneel voor de ziel die geleerd heeft voor zijn woord te beven. Ik zeg niet dat een kind van God niet in deze strikken kan verward geraken, maar waar kan zijn conscientie zijn als hij niet ziet het vreselijke van tot een heilig God te naderen zonder eerbied voor zijn ontzaglijke majesteit? Wat zegt de schrift? Laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Hoe heeft de Heere met de heetste tekenen van zijn ongenoegen de volken bezocht, die zonder eerbied voor hem durfden naderen? Hoe werden Nadab en Abihu verteerd, omdat zij vreemd vuur offerden? Hoe werd Uzza, op het aanraken van de ark, daar hij geen leviet was, onmiddellijk door God met zijn oordeel getroffen? Hoe werden op één keer meer dan 50.000 van de lieden van Bethsemes geslagen met een grote slag, omdat zij oneerbiedig in de ark Gods durfden te kijken? is hij nog niet dezelfde heilige, jaloerse Jehovah. En zal hij enig mens in zijn tegenwoordigheid toelaten, die vermetel en tot hem als zijn gelijke durft te spreken? O, waar kan eens mensen conscientie zijn die voor den Heere durft te komen, zonder de beoefening van eerbied en goddelijke vrees? Nu, deze geest is gelijk elk andere geest van een verspreidende aard. Tedere, eerbiedige gewaarwordingen worden weldra beneveld en indien wij niet vroegtijdig te wapen staan en bij de eerste waarschuwing des geestes zorgen nemen, wij weten niet hoe spoedig dezelfde oneerbiedigheid ons zal aankleven. Een mens mocht zo wel menen zijn aangezicht aan de wind te kunnen blootstellen zonder zijn geblaasd te gevoelen, als dat hij zijn conscientie aan een oneerbiedige geest overgeeft en denken dat het geen nadelige gevolgen zal achterlaten. Beproef de geesten dan en ziet of zij uit God zijn. Ziet of deze gemeenzaamheid van toenadering tot de genadetroon in uzelf of anderen een geest van oneerbiedigheid en vermetelheid zij. Of dat het de inwendige onderwijzing des heilige geestes zij in een tedere conscientie. Ten vierde dan een geest van een licht achten van de zonde, over dezelfde sprekende alsof ze nooit een levende ziel behoefde te smarten of te benauwen, maar roekeloos daarvan te getuigen, alsof het van geen betekenis is, of wij leven tot Gods eer of tot ons eigen zinnelijk vermaak en voordeel, in één woord, de zonden schijnbaar iets anders makende dan dat verschrikkelijke, het welk God haat, dat verfoeilijke, afschuwelijke, dat oorzaak was van de foltering, het lijden en het sterven des Zoons Gods. Dat is een geest die niet uit God is. De Heilige Geest zal nooit iemand de zonden licht doen achten, nee. Hij zal bij tijden zijn hart zelfs doen bloeden onder dezelfde. Er zijn sommigen die loochenen dat de gelovige kan afwijken. Indien zij immer gevoeld hadden wat mijn ziel ondervonden heeft, ze zouden schier bloedtranen wenen, indien het bloed langs hun wangen kon vloeien, dat ze zulk snoot overspel, zulke vuile afgoderijen hun vleeselijke gemoed steeds om de heerschappij zien streven. En het is zeer te vrezen, dat een antinomiaanse geest zich in de gereformeerde kerken zal opdringen, en voor het grootste gedeelte van de predikers tot de toehoorders zal voortplanten. Een ongeoefende leraar, met een rechtzinnige belijdenis, vervalt weldra tot vleeselijkheid en toegeven aan zijn hart. De zonde wordt de oude mens en de duivel ten laste gelegd. En de leer der genade verkrijgt wellicht de plaats van de kracht der genade. Maar een prediker die zijn hoorders toestaat of zelfs aanmoedigt om in verboden wegen te wandelen, zijn vlees toe te geven, biddeloos en zorgeloos te leven, de bevelen des woords gering te achten en alle vermaningen en bestraffingen in de wind te slaan, bij de voortdurende verdediging en vasthouding van een hoge belijdenis, is niet de geest uit God, maar een geest des duivels, een geest zwanger van de allerverderfelijkste gevolgen. Wij worden geroepen de geesten te beproeven. Wij hoeven niet zo spitsvondig uit te pluizen wat elke prediker goed vindt om te zeggen, of niet alle boeken die men ons belieft in handen te geven als een godsdienstig werk, hebben wij aan te nemen als door de Heilige Geest geschreven. Wij zijn niet gehouden om ieder woord van Hem, die de rechtzinnige waarheid beleidt, te geloven. Wij hebben een bevel. God, de Geest, roept er ons toe om de geesten te beproeven bij onze eigen ondervinding en bij de waarheid, de bevinding en de geboden van de Heilige Schrift. Nu, doet al zo, mijn vrienden. Ik wilde u dit op de conscientie binden. Ziet welke indruk de godsdienstige dingen op uw gemoederen hebben. Welke indruk laten de godsdienstige boeken die gij leest aan uw hart achter. Ziet op de personen die met uw belijdenis van de godzaligheid doen. Welke uitwerkselen gaan met hun verkering gepaard. Bovenal, ziet op de leraars die gij hoort en ziet welke indruk hun bediening op uw conscientie uitoefent. O, indien ik door mijn prediking het volk meer verhardde, verhoovaardigde, roekeloos en zorgeloos maakte, Ik zou nimmer meer deze predikstoel wensen te beklimmen. Want mijn begeerte is, om God weet het, dat mijn arbeid iets geestelijks, iets voordeligs, iets blijvends voortbrengen, dat de geest mijns monds zij een geest ten goede, een geest van ootmoed, nederigheid, verbrokenheid, boetvaardigheid, goddelijke vrees, afzondering en sterven aan de wereld en al haar begeerlijkheden, een geest van liefde, van gemeenschap met de Heere, van leven en heerlijkheid, een geest in flauwe mate gelijk aan een benauwde, lijdende, nederige Jezus. Zo wie iets anders op het oog heeft dan een middel en een werktuig in Gods hand te wezen, om zijn volk zegeningen mede te delen, waardoor sommigen geroepen en anderen vertroost, en al des Heere volk het werk der genade te dieper in hun conscientie gewaar worden, het woord Gods te krachtiger in hun harten gevoerd en te sterker uitgedrukt in hun leven. Ik zeg, zo wie iets anders op het oog heeft en in een andere geest het predikambt bekleedt, hij is de naam van een evangeliedienaar onwaardig. Onderzoek dan welke vrucht de leraars die gij hoort op u hebben. Gij die een geopende conscientie hebt, onderzoekt welke indruk zijn prediking op uw hart heeft. Vindt gij het bij het verlatenden van het heiligdom, dat er regen en dauw op uw conscientie gevallen is? Schijnt de geest des gebeds aan te wassen, de boosheden van uw vuile hart meer geopenbaard, uw toevluchten van de leugen meer ontdekt, de Heer Jezus meer dierbaar, de kracht van de eeuwige dingen meer kennelijk aan uw ziel? Is er in uw hart een begeerte naar de eenzaamheid, opdat gij in het verborgene uw ziel voor den Heere zou mogen uitgieten en op hem zien, opdat hij kennelijk neerkwam en u zegene? Wanneer gij deze plaats verlaat en met de prediking uw hart werd bevochtigd, verfrist, vertederd, de liefde tot de wereld gedood, de zonde gekruist, uw ziel meer het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt, uw genegenheden hemelwaarts getrokken. Gij hebt iets goeds genoten, en de geest welke uit God is, is u enigermate meegedeeld geworden. Maar wanneer gij deze of enige andere kerk verlaat, en uw hart zorgeloos, ijdel vertrouwende, opgeblazen gevoelt met ik weet niet welke denkbeelden, en gij u de volgende dag met verdubbelde ijver kunt begraven in de wereld, en de prediking u een nieuwe beweegredenen zij, om u geheel en al in de dingen van het zinnelijke te verdiepen. O, wacht u voor deze strikken die u gespannen zijn, dat het bestuur van deze gemeente mannen Gods kiezen, en alle andere leraars vlieden als de pest, dat ze de geesten beproeven, en niet naar grotere vergaderingen zoeken, om uitwendige voordelen of iets dergelijks. Laat deze vleeselijke beweegredenen vallen. Wanneer zij God vrezen en de Heilige Geest hun onderwijzer is, zij zullen die leraars zoeken welke de zielen van het volk het meest voordelig zijn en het meeste bewijs hebben dat de Heere hun woord wil zegenen. Zij hebben acht te geven en te waken over de vrucht der bediening, welke vruchten ter ere Gods daar zijn, want goddelijke droefheid, verbrokenheid des harten, liefde Gods en des broeders, geest des gebeds, sterven aan de wereld, als vruchten zich voordoen, en hun begeerte zal zijn, dat alle goed woord en werk overvloedig zij in de gemeente tot heerlijkheid van God. Dus zijt gij, voor zover God de Heilige Geest uw onderwijzer is, geroepen, de geesten te beproeven of zij uit God zijn. Zo zal een kind van God gedurige oorzaak hebben tot inwendige beproeving. Soms zal hij met zijn eigen hart beproeven aangaande de bedelingen Gods met hem, en het zal zijn gelukzaligheid zijn een zoete getuigenis te vinden, dat des Heeren handelingen met hem in barmhartigheid zijn. Soms zal hij de boeken beproeven die hij in de handen krijgt, want het oor proeft de woorden gelijk het gehemelde de spijzen smaakt. En hij zal ieder boek onvoldaan terzijde leggen, hoe de rechtzinnig ook, dat hem geen genade zijner ziel mededeelde. Boeken, zoals die van Jozef Hart, Bunyan, Huntington en andere godzalige mannen zullen een aangename indruk op hun zielen achterlaten, gelijk die onder de bevochtiging des geestes geschreven zijn. En onder de beproeving des geestes zal hij meer afgebracht worden van de naam van te leven, met slechts weinige rechtzinnige waarheden in zijn oordeel. En velen zullen hem gans anders toeschijnen dan vroeger. Deze zullen zijn voorname vrienden en metgezellen zijn, die ootmoedig en teder zijn, en het meest bevrijd van een praatchristendom, welke gesprekken het meest met zout besprengd zijn, welke gedrag en wandel onbesproken en zelfverloochenend is, die meest eenzaam en afgescheiden van de wereld wandelen, en een inwendig en een gevoelig leven bewijzen, aan zulke een gevoelt hij een nauwe vereniging, en wenst met hen te leven en te sterven. En naarmate de geest hem meer en meer in de levende godzaligheid inleidt, zal hij uitgezuiverd worden van het vlees in al zijn vormen, en meer begeven te leven onder de bedouwing van de geest. En tot dit besluit komen, dat 5 minuten in de gemeenschap met de Heere van leven en heerlijkheid, en een leven onder zijn onderwijzing en zalvende invloeden, beter is dan alle onderhandelingen met de wereld, of alle verkeerde omgang die hij zelfs met Gods volk mocht hebben. Dus zal zijn godsdienst in een engere kring besloten zijn, namelijk in de eenvoudige en bijzonder inwendige handelingen van God met zijn ziel. En als hij meer en meer in de oven gebracht wordt, zal de droesem en het schuim zijner valse godsdienst wegvallen, en hij zal uitkomen als een vat bekwaam tot des meesters gebruik, meer gereinigd en gelouterd met het beeld den zin en gelijkenis van Christus gekenmerkt. Vele jaren kunnen er toe nodig zijn om deze dingen met een geestelijk oog te zien, en dezelfde kracht te gevoelen. Wij mogen die, schoon niet zeer diep, vroeger gekend hebben, en dit weet ik van mezelf te zeggen, dat sinds ik de kracht van de eeuwige dingen gevoelde, ik gestreden heb voor het leven en de kracht der godzaligheid. Toen ik in de kerk van Engeland was, begraven onder een ganse stofhoop van formaliteiten, pleegde ik dezelfde dingen te prediken als thans, voor zover ik daarin geleid werd, schoon ik toen niet wist van bevindelijke leraars en boeken. Maar toen de Heere mij onderwees, toen sprak ik gelijk ik gevoelde. Het is zo, ik beleid het, inderdaad in zwakheid en in veel onkunde en duisterheid, maar toch in oprechtheid en eenvoudigheid. En heden is het de begeerte van mijn ziel steeds eenvoudiger te kleven aan en te strijden, niet voor denkbeelden en vormen, maar voor de inwendige onderwijzingen, leidingen, besturingen van God de Heilige Geest in de conscientie, niets te weten, dan door zijn onderwijs, niets te zien dan wat hij maakt, niets te hebben dan wat hij geeft. En als de Heere onze leermeester is, dan zullen wij meer den Zonen Gods en minder onszelf begeren te leven, van alle creaturen af te laten en als het leem te zijn in de handen van de grote pottenbakker. En onze zielenbegeerte zal steeds toenemen, dat hij in ons werken, het willen en het werken naar zijn welbehagen, en ons maken datgene waarin hij lust heeft. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.